gaat om een steeds verdere bewustwording. Bewustwording van je eigen situatie. Hoe zit het met mezelf? Ook op het punt van het pad waarop je je bevindt. Hoe gaat het? Hoe is die verandering? Hoe gaat het verder? Het Advaita Vedanta maakt gebruik ook van de yoga. Yoga als weg naar bevrijding. In die Advaita Vedanta vooral dus de jnana yoga. De yoga van het inzicht. Het gaat om realisatie, dat is ook dus een je realiseren hoe het nou eigenlijk zit. Bewustwording. Dus ook een bewustwording van het pad zelf dat je begaat. Wat houdt dat in? Hoe duidelijker kijk je erop krijgt, des te sneller gaat die ontwikkeling. Tot op zekere hoogte kun je dat je zo voorstellen dat het werkelijk een pad is met een uitgangspunt en een einddoel. Natuurlijk is dat een heel beperkte voorstelling van zaken, want op een gegeven ogenblik dan vervliegt dat die hele structuur. En die zal het moeten verdwijnen. Maar voor zover je in het alledaagse leven nog zit met allerlei afleidingen, is het wel een goed model. Bewustwording dus van wat er gebeurt op het pad. Dat je merkt dat tot op zekere hoogte nog wel degelijk iets te doen valt. Vanuit de situatie waarin je je bevindt. Hoe ziet die eruit? Wanneer daar totaal geen beperkingen in zitten. Ja, uitstekend. Wanneer er nog wel beperkingen ervaren worden, dualiteiten aanwezig zijn. Hier en daar een stuk lijden aanwezig is. Ja, dan is het heel nuttig om weer opnieuw te gaan kijken, hoe zit het met mij in deze situatie? Je zult dat moeten accepteren. Dit is mijn uitgangspunt, dit is mijn situatie. Ik kan niet meteen de hoogste bewoordingen gebruiken die je ergens geleerd hebt of gehoord hebt. Van, nou ja, goed, kijk eens, alles is één en ik ben de onbewogen waarnemer en weet ik wat allemaal. Nee, je zult eerst moeten accepteren hoe het werkelijk zit bij jezelf. Een tweede punt is natuurlijk dat je ook moet nakijken hoe het zit met het hoogste besef van je. Alleen al het punt dat er een stuk onbevredigd zijn is, dat geeft aan dat je een zekere kennis hebt van een situatie die meer bevredigend is. Dat betekent dat er een ruimer bewustzijn is, ruimer dan die van de huidige situatie. Dat is eigen aan mensen. Dat ze niet genoegen nemen met een bepaalde situatie. Dat ze nee kunnen zeggen. Waarom? Omdat er een ruimer bewustzijn is van waaruit alternatieven duidelijk zijn. En zo gaat het voortdurend in het gewone dagelijks leven, in de hele geschiedenis. Moet je eens kijken, continu is er die ontwikkeling van mensen die zeggen nee tegen de gegevenheid van de situatie. Want het kan anders, het kan beter. En dat is de hele motor van de hele geschiedenis, de hele cultuur. En zeggen, ja, dat is menselijk. Ja, mensen hebben cultuur, dieren hebben nou ja, misschien een randje cultuur, maar het is niet veel. Wat is het verschil? Mensen hebben nu eenmaal de mogelijkheid om zich bewust te worden van een ruimere horizon dan de gegeven situatie. Mensen kunnen boven zichzelf in een bepaalde situatie uitkomen. Nou, dat vinden we allemaal heel waardevol en daar zijn mensen trots op en wij zijn mensen en dat zijn maar dieren. Maar in hoeverre wordt dat werkelijk gebruikt? Nou, dan zit je wel eens met je hoofd te schudden. Als je ziet hoe het onderlinge verkeer gaat tussen mensen, onderlinge verkeer tussen groepen. Het is alleen maar actie en reactie. Op een automatische wijze. Zit daar bewustwording bij? Nou, dan denk je dat het echt helemaal niks met bewustwording te maken heeft. Het is alleen maar in de rondjes draaien. Actie en reactie. Zie je, dat is samsara. Steeds weer. Dat is samsara. Wanneer er geen verdere bewustwording komt, dan draai je in rondjes. Ook al is er iets van bewustwording, maar wanneer het weer terugkeert naar die beperkte vorm, dan is het weer zo'n cirkeltje. En dat geldt ook in de reacties ten opzichte van andere mensen, het omgaan met anderen. In de klassieke teksten wordt dan gezegd, waar wordt dan werkelijk begonnen met een doorbreking van die cirkel? Nou, dat is daar waar iemand dat zo duidelijk ziet en de spuug zat van wordt. Daarom heb je die verhalen. Oh ja, er kwam een jonge man uit die en die plaats, dat en dat geslacht. Die ging naar een leraar toe om de bevrijding te bereiken. Het eerste wat de leraar vraagt, waarom kom je? Om de bevrijding te bereiken. Waarom? Ik ben spuugzat van die kringloop van samsara. Oké, zegt hij. Ga maar zitten. Als het niet zo is, oh, ja, ga rustig gaan. Maar het is eindeloos. Eindeloze kringloop. Zelfs wanneer je denkt, oh nou, wanneer ik een beetje goed mijn best doe, dan kom ik in de volgende leven wel in een betere vorm terecht. Maar het is een eindeloze kringloop. Zelfs wanneer je zo'n heilige wordt op aarde, nou ja, dan kom je in de hemel terecht. Maar wanneer je goede karma is opgesoupeerd, dan rol je wel weer terug in een lagere vorm. Dus er schiet je ook niks meer op. Nou dat, hè, en dan dat uitzichtsloze van, nou ja, moet je kijken, dan denk je aan het eind van het leven, nou al die moeite en lijden heb ik eindelijk eens een keer achter de rug. En verdorie het volgende ogenblik, dan zit je er weer in. Steeds maar weer, en dat is iets wat je niet ook in verschillende levens hoeft te bekijken, hoor, maar gewoon in je eigen leven. Dat je steeds zegt, verdorie, ik weet het eigenlijk wel, maar elke keer dan zit ik weer vast en dan is het weer gerommel en weet ik wat allemaal. Elke keer weer. Nou, wanneer je daar nou eens een keer spuugzat van wordt, dan denk je, nou is het afgelopen. En dat is een mooi begin voor de spirituele weg. Het is duidelijk wanneer die spirituele weg zich gaat ontplooien, wanneer je verder gaat op zo'n pad. Wat houdt het in? Dat houdt in dat je diezelfde instelling van, oh nee, kijk eens, het gaat niet hierom, maar het gaat daarom. En dat je die aanhoudt, dat is duidelijk. Want wanneer je weer een stuk onbewustheid krijgt, dan krijg je natuurlijk dat allerlei ideeën, verlangens, afweren enzovoort. Het gaat weer op een oude manier functioneren. Dus, nee, blijf precies in het midden van dat pad. En dat pad, dat wordt dus in jezelf duidelijk, uitgaande van die vergelijking. Oh ja, ik weet hoe het oude was, maar dat hoeft niet meer, want ik weet ook hoe het gaat wanneer ik de juiste oriëntatie houd. Nou, als je dat aanhoudt, dan heb je de juiste koers. Daarom, in principe weet iedereen het. Eigenlijk hoeft niemand meer wat verteld te worden, want je weet het. En dat betekent ook dat je weet hoe dat zit met de oriëntatie die je eigenlijk zou moeten aanhouden continu. Als je het ruime bewustzijn aanhoudt, ook dit, dan leer je alle dingen in de loop van de tijd wat je nog leren moet. Misschien moet je nog wel wat cirkeltjes maken, maar dan wordt het des te duidelijker. Oh nee, dat niet. Dat heb ik al vaak genoeg gehad. Je leert die verschillende standpunten kennen. De betrekkelijkheid van die standpunten. Je herkent steeds meer van de relativiteit van die standpunten. Natuurlijk is er ook een positieve herkenning op die weg. Van, oh ja, moet je kijken. Zo zit het, zo zit het. En daar wordt iets gezegd wat de moeite waard is. Oh ja, oh ja, oh ja. En zo gaat het verder. Je ziet ook dat wanneer er iets aan waarheid wordt verkondigd, in hoeverre dat waarheid is en in hoeverre daar nog beperkingen in zitten. Ook die helderheid die wordt scherper. Dingen die je ziet, die het meemaakt. In alle dingen zit iets goeds en iets, meestal zit er ook iets beperkt zijn. Overal. Zelfs in die vaste patronen van actie en reactie. Vergelding en weer vergelding. Alle mensen die zoeken het geluk. Alleen de manier waar ze het inzoeken, heeft vaak het tegenovergestelde ten gevolg. Waarom? Omdat er niet voldoende bewustzijn bij zit. Waarom zijn er altijd al die cirkeltjes geweest, bijvoorbeeld bij de Palestijnen en Israël? Vanaf het begin van de staat Israël, in de precies jaren 55 geleden, het is maar continu doorgegaan. Steeds vergelding. En het gaat maar door en het gaat tot ogenblik nog precies zo doen. En nou moet je kijken hoe blind dat gaat. Is het totaal verkeerd? Nee, want zowel de ene groep als de andere groep, die zoekt het goede. De Israëlieten die willen op een goede manier leven en de Palestijnen willen op een goede manier leven. Nou, daar zit iets goeds in. Alleen wanneer dan iemand meer daar de nadruk op legt. Nou, dan moet hij oppassen. Waarom? Omdat er blindheid is. Je ziet het toch ook met kleine kinderen. Dan zeg je, nou, moet eens kijken. Ja, dan zitten ze met elkaar ruzie te maken. Waarom? Als volwassenen, nou, dan hoor je graag erboven te staan. Dat je ziet van, oh ja, kijk eens, zo gaat dat en je probeert dat op te lossen. Hoe probeer je dat op te lossen? Nou, het beste is inderdaad om te gaan kijken van, hé, wat voor goed zit daar nou eigenlijk in? De een wil dit en de ander wil dat. Nou, daar zit iets goeds in. En wanneer ze dat alle twee gaan herkennen, dan zit je op een ander niveau en dan is dat blinde getrakeel weg. Tegenstellingen, conflicten, die kunnen opgelost worden, maar dat kan alleen vanuit een hoger niveau waar die tegenstelling, dat conflict niet meer speelt. Dat is non-dualiteit. Je ziet het. En het is ontzettend belangrijk om precies dat allemaal te zien. Oh ja, zo werkt dat. Het leven dat geeft voldoende voorbeelden, voldoende leermomenten om dat duidelijk te maken. Maar je moet wel bewustzijn hebben, want anders dan gaat het door op een blinde manier en zelf ga je mee in die blinde stroming en er verandert niks. Die notie van die bevrijding is dus het doorzien dat het op een hele radicale manier zal moeten doorgaan. Deze verandering van niveau, van standpunt, zodat alle tegenstellingen in hun hardheid in ieder geval verdwijnen. In relatieve zin mag het best verscheidenheid blijven, dat is geen punt. Nee, er is een sfeer van waaruit of waarin er geen echte conflicten meer zijn. Omdat er geen echte scheidingen zijn. En dat besef, oh ja, dat. Als besef is het er. Waarom? Omdat het altijd al de oorsprong van jezelf is. Daar kom je vandaan, dat blijft je basis, dat blijft je oorsprong, dat blijft je fundament. En wanneer dat duidelijk is, oké, dan is de rest niks anders. Ja, dan nog heel veel golven op de oceaan. Dan is dat duidelijk. Dus het gaat om een bewustzijn en realisatie dat dat het geval is. En dat al die andere toestanden alleen maar komen omdat er dualiteiten geschapen worden. De eigen oneindige identiteit die wordt beperkt. Er wordt een scheiding gemaakt tegenover andere beperkte identiteiten. En er staat één tegenover de ander. Je staat tegenover de wereld. Je staat tegenover het milieu. En daar krijg je automatisch weer de onderlinge reacties die daarbij horen. En dat kennen we allemaal, zo gaat het. Het begin dus van de echte yoga als bevrijdingsweg is dat je dat heel duidelijk ziet. Dat je dat heel duidelijk ziet, deze structuur. Zo gaat het meestal. Maar het is niet nodig. Wat moet er gebeuren dat daar in verandering komt? Nou ja, ach, algemene wijsheid is er natuurlijk. Verbeter de wereld, begin met jezelf. Het zijn algemene wijsheden. Maar, wat gaat er dan gebeuren? Ga je werkelijk in die eigen zelfsfeer nou eens een keer werkelijk een bepaalde richting uit van verruiming van bewustzijn, gaat het inderdaad ook verder door. Hoe preciezer je dit ziet, des te sneller zal er ook verandering zijn. Wanneer je heel precies dit ziet, zo precies, oh, natuurlijk, dat is het centrum waar het om gaat. Wanneer dat ontzettend helder precies wordt gezien, nou, dan valt toch alles wat er niet bij hoort weg. Vroeg of laat zal dat moment moeten komen. Vroeg of laat is die Jnana Yoga dus een directe weg. En die uitdrukking directe weg betekent dat de weg wegvalt. Want de weg wordt momentaan direct afgelegd. Uitgangspunt en doelstelling die vallen samen. Dus krijg door wat het betekent dat die helderheid toeneemt. Want het enige dus wat er mankeert aan al die toestanden waarin het in rondjes gaat, in cirkels gaat, actie en reactie doorgaat, dat is dus onhelderheid. Een niet zien, een niet weten. Blindheid. Niet wakker zijn. En dan die bewustwording. Dat wakker worden. Die ontzettend grote helderheid laten komen. Die helderheid die heeft ook iets van vuur. Heel direct brandt dat vuur alles weg. Wat er niet bij hoort. Dat licht, die zuivere helderheid. Die verbrandt alles wat niet zuiver is, wat niet helder is. Het licht komt en meteen is de duisternis weg. Het gaat allemaal vanzelf. Voor jezelf ga precies kijken wat dat betekent. Soms heb je meer het gevoel dat het is een soort afstemmen. Een fine tuning. Ja, zo nog precies en bam, ja dat. En zie je maar, dat gaat voorbij alle beperkte niveaus. Voorbij alles wat je kunt bedenken. Alles wat je kunt voelen. Alles wat je kunt geloven. Ja, wij zijn nogal ecumenisch bezig. We zitten in de kapel. We zitten hier in de protestantse kerk. Ja, natuurlijk probeer je vanuit de geschiedenis, natuurlijk probeert iedereen het goede na te volgen. Prachtig. Maar hoe zit het met de conditionering hier, conditionering daar? Hoe zit het met die tegenstellingen die er altijd waren in ieder geval? Wat is waarheid? In die bewustwording kom je op een ander niveau terecht. Een heel apart iets dat in de jnana-yoga, dat daarin die bewustwording als middel om de weg te bewandelen, steeds verdere bewustwording, niet alleen dus het middel is, maar meteen ook dat dat het punt is waar het om draait. Die helderheid. Oké, beoefen die maar om steeds duidelijker alles te leren kennen. Maar het gaat niet om iets anders dan om die helderheid. Vanuit de helderheid onderzoek je jezelf. Je bent het subject van onderzoek, van waarneming en onderzoek, en je bent het object van waarneming en onderzoek. Maar het is duidelijk dat je dat allemaal zelf bent. In die grote helderheid gaan subject en object weer samenvallen. Bewustzijn wordt haast altijd gedefinieerd als ik ben me bewust van iets anders, van een andersoortig zijn. Zijnde. Maar het gaat hier om je eigen zijn, zelf zijn. Zie je hoe bewustzijn en zijn samenvallen? Alleen wanneer je jezelf vergeet, dan vlieg je ergens in bepaalde vormen. En dan is het ellende. Dan ga je scheidingen aanbrengen. Totdat je het heel krijgt. Oh nee, natuurlijk. Ik was wel erg in de verwarring, in de begoocheling, in Maya.
Ik probeer te begrijpen wat je zegt en wat dan, dus dat het doel samenvalt of niet gewoon. Nou, ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld als hulpverlener dat een mevrouw zit te vertellen aan mij wat ze allemaal zo erg vindt, dat haar zwager ernstig ziek is. En ik luister en op een gegeven moment zeg ik, wat voel je? En toen kwam ze bij de verdriet en toen had ik het gevoel van, nou,
ja.
Dat is dat het in ja. Mijn dag bestaat?
Ja, dat heeft ermee te maken, omdat eerst er een bepaald idee is van ik. En dan alle zorgen enzovoorts enzovoorts. En daarin meegaan. Maar wanneer alles terugkeert naar dat zelf zijn. Dan kan er natuurlijk aanvankelijk best daarbij horen. Is het verdriet. Nou ja, goed, oké. Maar ga ook daarin terug naar jezelf. Dus het kan dat proces van terugkeren naar jezelf. Laat het verder doorgaan.
Naar mijzelf.
En bij die mevrouw ook terug. naar haar eigen zelf.
Ja.
En ja, daar hoort dan ook een stuk verdriet bij. Maar ook daar dus, het verdwijnt pas wanneer ook daar een bewustwording komt van iets wat ruimer is dan die situatie met het verdriet. Maar inderdaad, het is ontzettend belangrijk dat de mensen weer terugkeren naar zichzelf. Want dan blijkt het in die terugkeer dat er meer ruimte komt. Dat er juist in die terugkeer, omdat het een terugkeer is naar je oneindige zelf, ook al is het niet volledig, maar het is wel al een gedeeltelijke terugkeer naar een grotere sfeer van zelf zijn. En wanneer er een stuk denken bij zit en klagen bij zit en zo, dan worden die beperkte zaken, of laat ik zeggen, dan wordt verdriet enzovoorts, wordt een beperkte zaak, die wordt gefixeerd als iets wat objectief bestaat. En dat werkt maar door en dat werkt maar door. Terwijl terugkerend naar jezelf, daar ontstaat iets van een grotere ruimte, zodat ook zoiets als verdriet, die energie, die kan ook de ruimte krijgen. Je bent altijd al jezelf, in die oorspronkelijke oneindige zin. Je bent altijd al. Alleen ga kijken wat de realisatie dan betekent. Die essentie zal dus totaal moeten worden in je eigen ervaring, je eigen zijnservaring. Hoe kan die essentie totaal worden in je eigen zijnservaring? Door dat het allerbelangrijkste te laten zijn. Dit is het, dit is het, dit is het, dit is het. Ah ja, zo. En de rest valt een belangrijkheid weg. Wat het zwaarst is, moet ook het zwaarst wegen.
Je zei dat, dat stemt natuurlijk heel blij. Dat als duisternis is en of mij verlicht zijn, is de duisternis weg. Dat klinkt heel erg fijn in de oren, maar als je zegt dat het vuur iets is waar in de dingen verbranden. Ik merk dat mijn mind daar dus pijn en lijden bij maakt. Ik weet niet of je dat bedoelt.
Nou, voor zover je nog identificeert met een ik denk, met alle denkinhouden, ja, dan vroeg of laat, dan wordt het daar niet prettig. Want je denkt dat je daar nog een lange tijd bestaat en je wil dat verder laten voortbestaan. En toch komt er allerlei tekenen dat er een einde aan komt. Ja, natuurlijk. Dat is dat ik denk. Dat ego dat denkt en zegt ik besta. Mm-hmm. Natuurlijk. Dat vroeg of laat. Dan merkt dat ego. Nou, er is een einde aan. En dat is lijden.
Is dat dan verbranden, of is dat angst om op te lossen, of is dat
Dat kan al die vormen aannemen, dat maakt niet uit. Mm-hmm. Maar het gaat om, principieel dus, om die eindigheid, die tijdelijkheid, mm-hmm. die duidelijk wordt, ook op mentaal niveau van het ik denk. Mm-hmm. Dus ook dat weer, wanneer je dat gaat zien, dan zeg je, nee, dat ik denk, dat is blijkbaar een tijd lang aanwezig. Het is gevormd op een gegeven ogenblik in de loop van de kindertijd. En op een gegeven ogenblik dan is er weer een eind aan. Nou, wanneer je daarnaar kijkt, dan doe je dat niet meer op het niveau van het ik denk, maar dan doe je het vanuit een hoger inzichtsniveau. En dan zie je daar die tijdelijkheid van dat ik denk en ik voel. Je wordt bewust van die grotere ruimte waarin dat plaatsvindt. Die grotere ruimte, dat ben je zelf als inzichtszelf zijn, met meer bewustzijn, grotere ruimte, daarin wordt dat duidelijk. Nou, dat betekent meteen ook dat het zwaartepunt van jezelf verschuift van het ik denk naar ik zie. Ik ben me bewust. Nou, die kant, zo gaat dat.
Ja, dan kan het ook zonder brand en dat soort dingen.
En je blijft dan weer op dat niveau van het ik denk zitten.
Ik denk van ik wil niet verbranden, laat ik dan maar oplossen.
Nee, ga nou eens een keer niet mee met dat ikje, ga nou eens een keer mee met het inzichts-ik.
Mm-hmm. En dan afwachten hoe het uitziet.
Wanneer je hebt dat inzicht, dan zie je hoe dat zit. En dan zeg je, ja, nou, dat is nou eigenlijk een gegeven van die menselijke toestand. Maar ik ben het me wel bewust. En gelukkig ben ik het me bewust, dus wat er ook verder gebeurt, het blijft betrekkelijk.
En dan moet je maar afwachten of je het oplost. Of...
Nou, je, dat inzichts-je, dat ik... Nou, dat staat toch boven de lotgevallen van dat ik denk.
Ja,
okay. Nou, dat is dus al heel belangrijk.
Ja, tuurlijk.
Dan zeg je, nou, ik blijf niet daar op dat niveau staan, want ja, waarom blijf je nou ergens staan waar de slagen vallen? Mm. Je hebt wel iets van een masochist.
Ja.
Maar dat moet je niet doen.
Ja.
Je bent het je bewust en je ziet hoe het gaat. Nou, dan kan daar ter plekke nog wel wat gesputter zijn, maar zelf sta je op het droge.
Ja. Ja, oké.
Daar gaat het om die verschuiving in een ruimere sfeer die je eigenlijk al lang bent, van waaruit je ziet hoe betrekkelijk dat andere is. En dan zeg je, nou fijn dat in dat licht, dat al het duister oplost.
Ja.
Mooi.
Ja, oké. Maar het liefst op zo min mogelijk, met zo min mogelijk tijd.
zie je dat je steeds weer blijft praten vanuit dat beperkte niveau. En dat dan ook de angst en het lijden blijft.
Ja.
Hoe voel je dat geen gedauwen? Het gebeurt in je dagelijks leven al heel vaak soms dat je het merkt. Bijvoorbeeld als je vanuit ontwikkelingspsychologie kijkt. Je gelooft in Sinterklaas. Op een gegeven moment groei je daar overheen. Je kijkt terug. En je kijkt gelijk naar het hogere niveau terug. En daar zit dus helemaal geen pijn in mijn gevoel.
Nee, dat is zo.
Je hebt gelijk die stappen gemaakt. Dus je hebt een wiskunde zo.
Rond 5 december komt Sinterklaas altijd terug. Nee, word je bewust van die nieuwe situatie. Daar krijg je een vestiging van jezelf. Wanneer je daar gevestigd bent, dat betekent dat je niet meer je identiteit hebt op dat beperkte niveau van lijden. En dat is het enige wat telt. En wanneer je dan nog wel wat van die gevoelens hebt, dan is het enige reactie die er zou moeten zijn, oh nee, ik... Ik ben niet meer daar, ik ben hier bij mezelf waarin het vrij is. Die reactie moet er steeds komen. Ook al komt er af en toe best eens een keer weer iets op van, oh ja, nou ik hoop maar dat het allemaal niet een zwaar lijden wordt. Dat kan best nog eens een keer opkomen, maar hoe zit het weer met mezelf? Dus de oriëntatie wordt dan anders. De blik wordt ruimer. Je wordt anders. En daarom is de oude problematiek, ja, die is heel betrekkelijk en die kan ook zomaar verdwijnen. Nee, nogmaals hoor, het kan best nog een tijdje doorwerken. Op een langere tijd. Maar het is net zoiets als een klein kind dat niet durft te slapen omdat onder het bed een boemer ligt. Nou, kom dan kijken, kom dan kijken. Nou ja, kijk. Oh nee, nee, ligt niet. Duidelijk? Oké, nou gaan we wel lekker slapen. Zie je wel, er is niemand en wij zijn er en het gaat allemaal goed. Jij gaat lekker slapen. Oké. Even later, ja, er ligt een boemer onder me. Nou, je hebt toch gezien dat er niemand lag? Ja, maar ik kan wel weer teruggekomen zijn. Zie je, in dat gevoel kan het natuurlijk, dat oude, dat kan natuurlijk een tijd lang doorgaan. Totdat het kind er overheen gegroeid is. En dan er zelf om gaat lachen. Dus in die zin, wordt volwassen.
Ja, maar je kunt volwassen zijn in Sinterklaas geloven en toch naar een cadeautje verlangen.
Ja, maar het gaat erom, wanneer je werkelijk volwassen bent, dan doorzie je die hele structuur en dan zeg je, nou, gedeeltelijk is het ook nog een leuk feest en zo, dat kan allemaal. En het kan best leuk zijn om cadeautjes uit te delen en te ontvangen. Het kan allemaal, maar als volwassene zeg je oké, het gaat niet meer in een sfeer van ik wil dat hebben en ik hoop dat Sinterklaas niet kwaad op me is enzovoorts. Met al die ideeën die daar verder een rol in spelen. Dus ook die ideeën van dat ik dat een cadeautje zou moeten hebben. Want het gaat bij Sinterklaas ben ik goed, het is niet om de cadeautjes, maar het gaat om de leuke dingen erbij om. Die daarin meespelen. Zeg je, nou, oké. Er zit iets goeds in, het is leuk. Maar ga niet je ergens aan vasthechten. Aan een verlangen of aan een vrees.
Kun je niet vanuit die ruimte, van een ruime bewustzijn, tegelijkertijd genieten van wat lach.
Jawel, maar het zal altijd betrekkelijk blijven. Natuurlijk is daar intens van te genieten. Maar wanneer het niet meer gaat om daar een gecentreerdheid in een ego, krijg je dat het heel anders wordt. Ja, dus in een veel ruimere sfeer. Van, oh ja, nee, natuurlijk. Dus dan is er ook een genieten van alles, jazeker. Maar het is een open genieten. En het ego wil niks anders zeggen dat er een bepaalde ik-gerichte spanning is. Dat alles daarop wordt betrokken. Ik heb een cadeautje gekregen, maar goed, die andere, mijn broertje, daar heeft iets groters gehad. Oh, nou ja, ik ben eigenlijk helemaal niet meer blij. Allemaal dingen die daarin door gaan spelen. Nee hoor, dat verdwijnt.
Maar er is toch een tijd dat je dan op zo'n dubbel niveau zit. Je bijvoorbeeld emoties hebt waarvan je zegt, die zou ik eigenlijk niet moeten hebben. Ze zijn het reëel. Ik kan er naar kijken. Ik ga het nu uitleven. Maar je voelt die emotie.
Ja, natuurlijk. Emoties.
Je kiest ervoor om niet.
Zolang er leven is, zullen er emoties blijven.
Ja.
Alleen wanneer die ego-spanning verdwijnt, wordt die hele toestand anders. Terwijl natuurlijk de dingen van het leven blijven. Die emoties die blijven er, tuurlijk. Anders moet je niet van leven spreken. Zolang er leven is, blijft dat er allemaal. Natuurlijk. Alleen het krijgt een heel andere context, een heel andere sfeer. Omdat die primaire ik-gerichtheid er niet meer is. En dat is een verkramping. En dat is het maken van scheidingen. En daardoor weer al die reacties die bij gescheiden toestanden horen. Van iets missen en het weer willen hebben, het verlangen, en afweer enzovoorts. Al die dingen, ja, die horen daarbij. Maar wanneer dat egocentrum losgelaten wordt, ja, in zekere zin blijft alles hetzelfde, maar het is totaal anders, omdat het vrij is. En natuurlijk, in een bepaalde overgangsfase, dan is er natuurlijk hier en daar best nog een worsteling. Van ja, hoe moet dit en hoe moet dat? Ja, dat is nou helemaal zo. Maar wanneer je in principe weet waar het om draait, nou ja, richt je daar alsjeblieft op. Want dat is de enige manier waarop die problematische toestand verdwijnt. Dus je hoeft niet op je problemen in te gaan. Wanneer je denkt dat je problemen hebt, moet je niet op die problemen ingaan, want dan blijf je op dat niveau vechten. En dat geeft geen oplossing. Nee, steeds maar weer, ook met gevoelens van angst en zo. Wanneer het opkomt, moet meteen de reactie zijn, oh ja, hey, hoe zit het ook alweer? Met mezelf. Wat is nou waarheid? Oh ja, daar was weer een bepaald stukje ik-identiteit aan het werk. Maar nee, ik ervaar me als dit groot niet. En laat het andere zich maar weer ontspannen. En het zal op een gegeven ogenblik dus continu direct moeten plaatsvinden. Zodra dat er iets anders opkomt wat er niet bij hoort. Oh ja, nee, in die helderheid. Oh ja, meteen duidelijk. Daar komt iets op wat beperkt is. Wat leefvol is. Nee, dat hoeft niet. Want de compleetheid, die is het toch. En dat dan continu. Continu, continu. Want je weet wanneer je ergens even een blackout hebt of een blinde vlek hebt. En meteen word je daarin gepakt op je oude gevoelens, emoties. Die je vastgrijpt. Ja, ga maar even kijken. Adriaan, jij weet vast wel waar de lichtknoppen zitten.
Juist in moeilijke momenten ik er niet aan denk dat ik die overruimte ben.
Ja, maar je zult wel merken dat wanneer er andere periodes zijn waarin je wel steeds meer daarmee bezig bent, dat het meer gaat doorwerken. Dus dat die moeilijkheden en het helemaal niet aan denken, dat die periode veel korter gaan worden, minder vaak gaan optreden. En dat is echt een proces hoor, dat gaat echt zo. Dat eerste, dan heb je een achteraf gezien, een hele donkere gang die maar doorloopt in je leven. En af en toe komt er eventjes een beetje licht. Maar heel kort en het is er weg. Terwijl wanneer je meer richt op het licht, dat dan dat licht zich vaker gaat vertonen. Dus dat breidt zich uit. Eerst is het continu donker met af en toe een beetje licht. En op een gegeven ogenblik dan is het licht met af en toe een beetje donker. Je hebt kaas met gaten. En op een gegeven ogenblik dan zijn het gaten met nog even wat restjes kaas. Wanneer je richt op de ruimte, op het licht, dan gebeurt dat. Echt waar. Iedereen die, heeft, die daar wat verder mee bezig is, die heeft dezelfde ervaring. Oh ja, ik kan steeds gemakkelijker terugkeren, bijvoorbeeld. Ja. Oké, op een gegeven ogenblik heb je zo'n spuugzat van dat je continu gericht blijft op het licht. En als je gericht blijft op het licht, dan wordt het niet donker. Maar het is toch mooi dat het zo in elkaar zit. Zolang ik gericht blijf op het licht, wordt het niet donker. En wanneer je dat een lange tijd zo vervolgt, dan merk je, oh natuurlijk, dat licht, dat is de meest vanzelfsprekende toestand. Ik hoef er helemaal geen moeite voor te doen, want dit is de basis, dit licht, daarin verschijnt alles. En dat is de normale toestand. Bewustwording van wat je altijd al zelf bent. En dat is dus geen voorstelling, het is geen begrip. Wanneer je het gaat onderzoeken, dan wordt het je vanzelf duidelijk. En dat geldt voor iedereen. Het heeft niks met verhaaltjes te maken. Iedereen die kent verschillende toestanden op die schaal van vervreemd zijn en van thuis zijn bij zichzelf. Kent iedereen. Ja, wat betekent het steeds meer thuis te komen in jezelf? Ja, er hoort ook bewustzijn bij dat je het vast kunt stellen. Oh ja, natuurlijk. Aan de ene kant, je bent altijd al bij jezelf. Je bent altijd jezelf. Ten tweede, je kunt het je bewust worden. Zodat je daar ook bewust je identiteit hebt. Ik ben mijzelf.
Zijn er ook fysieke manieren om te aarden? Om jezelf te komen?
Nou ja, goed. Daar zijn we vanmorgen ook gedeeltelijk al mee bezig geweest. Natuurlijk. Dus op fysiek niveau kunnen bepaalde dingen helpen. Sommige dingen zijn nuttiger dan andere dingen. Vanuit die notie van de essentie merk je wat nuttig is en wat niet nuttig is. Dus je hoeft helemaal niet allerlei regels of wetten op te volgen. Nee, vanuit de meest grote helderheid bij jezelf merk je wat op andere niveaus nuttig is en niet nuttig is.
Dan ga je eruit dat je in staat bent om je eigen blindvlekken te zien.
Nou nee, voor zover het lukt kun je dat wel doen. En dat voor de rest, dat is dan een kwestie van verder bewustwording. Maar wanneer je een stukje bewustwording hebt, dan kun je ook al is het maar een miniem stukje bewustzijn. En de hele toestand, nou, dat is heel belabberd. Wanneer er een greintje bewustzijn komt, kun je dat gebruiken om te zeggen, nou, ik ga het ergens wat bijsturen. Nou, en omdat je het een klein beetje bijstuurt, komt er iets meer bewustzijn. En omdat er iets meer bewustzijn komt, ga ik nog verder bijsturen enzovoort.
Ik heb zelf wel eens gemerkt dat door uit te rusten en door gewoon de natuur in te gaan en de aarde te wandelen,
ja,
dat het goed helpt.
Nou, dan is dat toch nuttig? Die essentie blijft het belangrijkste. En alle andere dingen. Ja, goed, dan hoef je verder geen dingen te hebben van dit moet je doen, het moeten bijvoorbeeld. Nee, helemaal niet. Ook het niet kunnen voldoen aan zo'n wet bijvoorbeeld. Er hoeft geen schuld te komen. We hebben het al gehad over die moraal. Het gaat niet om de moraal van dit is goed en dat is slecht. Maar het gaat erom vanuit die essentie wat is nuttig en wat is niet nuttig. Of minder nuttig. En daar kun je steeds duidelijker kijk op krijgen naarmate je meer bewust wordt. Maar dan zie je dus, omdat dat samen speelt, dat wanneer er maar iets meer bewustzijn komt, nou, ook die rest zich dan eigenlijk vanzelf gaat voegen. Dan ga je vanzelf de natuur in. Ja, moet dat nou? Nee, moet niet. Maar het is wel goed. Nou, en zo gaat het verder. En zo gaat het steeds verder. Wanneer het goed is, gaat het steeds verder. En ook op subtiel niveau gaat het steeds verder, steeds preciezer. Het gaat steeds preciezer. Bij steeds verdere grotere helderheid. Maar iedereen die heeft de mogelijkheid om iets te doen aan de eigen situatie in de goede richting. Omdat iedereen wel een stukje bewustzijn heeft. Iedereen, zelfs in de meest belabberde situatie. Wat moet dan je reactie zijn? Niet klagen en weet ik wat allemaal. En zeggen, nou ik heb het zo slecht of mij moet het altijd gebeuren. Slachtoffer zijn en zo. Nee, hoe zit het met mijn situatie? Wat is daarin nuttig en wat is minder nuttig? Nou, een beetje bewustwording en de zaak die gaat in de goede richting.
Je zegt dat je de open ruimte bent, dat is geen
Nou, dus dat kun je vaststellen op een gegeven ogenblik.
Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Hoe je dat vaststelt?
Nou, ik heb al even verwezen naar al die ervaringen die je hebt van meer thuis voelen of juist niet je thuis voelen. Dat je geleefd wordt en zo. Nou, dan, die dingen kun je op een schaal zetten. Zeg nou, hier bij mezelf, daar voel ik me het meeste thuis. En wanneer ik allerlei dingen wil doen en moet doen, dan voel ik dat ik gespannen ben en met andere dingen bezig ben. En ik vergeet mezelf en daardoor gaat alles mis. Maar ik heb ook het niveau, ook het besef, oh ja, er is een situatie waarin ik veel meer mezelf ben. Wanneer ik aan het eind van een hele drukke dag terug ga naar mijn huis, ik doe de deur open, ik ga het huis binnen en ik doe de deur dicht. Dus nou, de hele zooi kan me gestolen worden, nu ben ik bij mezelf.
Maar het is niet hetzelfde als dat je de open ruimte bent.
Nou, dat gaat wel in die richting. Dat gaat wel in die richting, want dat is hetzelfde gevoel. Wanneer je dus, ik noem maar even dit voorbeeld, maar wanneer je dat radicaliseert, dat je ook daarin, in diezelfde lijn, verder doorgaat. Zeg, oh ja, hé, ik voel me nou heerlijk thuis. Ach, ik ga zitten en er hoeft helemaal niks. Hé, ik voel me nog meer thuis. Nog meer mezelf. En wanneer ik nog meer blijf zitten, heerlijk alles, oh ja. Hé, ik voel me nog meer bij mezelf. Waar gaat dat heen? En dat is dat onderzoek. Hoe ziet dat eruit? Ja, maar dat moet je wel zelf gaan onderzoeken. In deze lijn kun je dat zelf onderzoeken. Hoe meer je terugkeert, hoe ziet dat eruit? Nou, er is toch van alles over te zeggen. Je voelt je bijvoorbeeld meer ontspannen. Je voelt je veel beter. Dus, gevoel van goedheid. Ruimte. Niet in beslag genomen, minder beperkt. Zie je dat het in de richting gaat van steeds grotere ruimte? Nou, dat is heel belangrijk om dan dit vast te stellen. Ja, hoe meer ik me ontspan heerlijk bij mezelf, hoe meer ik terugkeer naar mezelf, des te opener ik word. Hoe minder vormen er zijn om het te beperken. En wanneer ik steeds diepere vormen, gevoelsvormen ook loslaat, dan voel ik me steeds opener. Nou, daar heb je het. Maar dat is iets om heel duidelijk te herkennen in je eigen ervaring. En wanneer je dat herkent, nou, dan zeg je, oké, dat is dus ontzettend belangrijk. En ik kan gewoon zo deze situatie laten voortbestaan terwijl het leven nog doorgaat. Nou, dat is een heel andere situatie dan wanneer je in dat leven duikt in allerlei situaties. Als je terugkeert dus, dan wordt het zelf zijn steeds opener, steeds ruimer. Nou ja, wanneer het oneindig is, dan is het oneindig. Dus alles wat zich daar nog in toont, dat bevindt zich in die sfeer van jezelf. En is het ook niet verschillend van jezelf? Wanneer het iets minder ver gaat, dan merk je wel dat het wel in die richting gaat. Bijvoorbeeld, je wordt gewoon opener naar andere mensen toe. te blijven, zul je op alle plaatsen hetzelfde meer herkennen. Ook zoals mensen zich en zoals je zelf dingen hebt voorgesteld en zo. Zeg je, nee, er zit altijd iets goeds in, maar je ziet wat goed is en wat beperkend is. Bijvoorbeeld morgen, dan wordt hier weer de 10 geboden voorgelezen. De wet.
Is het zo?
Nou, dat is onze kerk juist altijd. Wanneer je dat wettisch opvat, dan is het een wet van buitenaf die opgelegd wordt en anderen moeten zich daaraan gehoorzamen. Maar wanneer je gaat kijken waarom is die wet gegeven, nou, dat is in dat kader van, hé, het is nuttig voor de mensen. Niet van een wet van, daar moet je je aan houden. Nee, wanneer je deze regels in acht neemt, dan is het gewoon nuttig voor het goede leven bij jullie. Nou, meer niet. Dan zeg je, ja, nou, daar zit heel wat wijsheid in die wet. Ja, nee, maar dat bedoel ik, wanneer je dat dan ziet, hè, dan zeg je, kijk, dan moet je zien, er zit iets goeds in en er zit iets verkeerds in. Maar dat onderscheidende vermogen, dat is dat bewustzijn en daar gaat het om. Zo kun je inderdaad alles heel helder zien. Oh ja, zo zit het. Ook nog bij eigen ideeën die opborrelen en zo. Hoe zit dat? Nee, ga kijken, je ziet wat goed is, wat zuiver is, wat waarheid is. En je ziet wanneer dat optreedt, waar het nog in onzuiver is, beperkend werkt. En dan zeg je, oké, laten we maar gewoon ons bij die waarheid houden, bij die zuiverheid houden, en die rest die mag wegvallen. Nou, kijk, het wordt dan op een gegeven ogenblik haast een vaste relatie van oorzaak en gevolg. Wanneer je alleen dus dat systeem daar bekijkt met die beperkingen, dan zie je gewoon, oh nou ja, het is gewoon een natuurkundig systeem van oorzaak en gevolg. Maar dat is juist ook de grote problematiek. Dat een menselijke situatie wordt gedegradeerd tot een natuurkundig systeem van oorzaak en gevolg.
Ja, maar daar, kijk, daarom dacht ik ook van de causaliteit. Maar er is ook een beetje van acausaliteit. Dat er gewoon dingen gebeuren. Dat ik zelf wel meegemaakt dat er gewoon dingen ineens gebeuren.
Ja, maar dan is er dus blijkbaar een opening in dat gesloten systeem. En dat is ook goed om vast te stellen. Dat die opening er eigenlijk altijd al is. Dat geen enkel systeem gesloten is. Maar wanneer mensen het ervan maken, dan gaan ze zich vastklampen aan één situatie. En dan proberen ze dat vast te houden. En dan krijg je ontzettend grote problemen. Nee, het punt is juist, die openheid, dat betekent dat je ziet dat er geen geslotenheid is. Dat die grenzen er niet zijn. En dan, wanneer dat werkelijk open mag komen. Ja, prachtig. Natuurlijk, dat is. Er zijn helemaal geen grenzen en dan wordt alles heel wonderlijk. Dan is het niet meer een zaak van oorzaak en gevolg. Dus ook wanneer vanuit de Oosterse filosofie gesproken wordt over oorzaak en gevolg, dan geldt dat wel. Maar het geldt alleen voor die situatie waarin ook de wet van het karma heerst, waarin mensen een afgesloten systeem willen leven. Dan zeg je, oké, dan geldt de karmische wet van oorzaak en gevolg. Ja, natuurlijk. Je ziet het gebeuren.
Ja, maar waar geldt dat niet wel?
Voor zover je beseft dat je niet vastzit aan dat hele karmische systeem. Aan het hele systeem van oorzaak en gevolg. Voor zover je beseft dat dat niet het geval is, dat je vrij daarvan bent. Nou, dan zeg je, nou ja, ach, het geldt alleen voor die situaties onder die en die condities, wanneer men probeert dat helemaal af te sluiten.
Dat is persoonlijk.
Nou ja, dat is een bepaalde identificatie met een bepaalde vorm in dat geheel van oorzaak en gevolg.
Ja, maar die vorm is altijd onderworpen.
Ja. Ja, maar voor zover je beseft dat je niet die vorm bent.
Ja, goed. In dat geval kunnen wij ook niet vanuitgaan dat bijvoorbeeld iemand zoals Osho of al die gurus die rare dingen doen, dat ze niet zouden zijn. Hij weet toch dat
Nee, dat, laat dat maar open, daar hebben we het niet over. Het gaat werkelijk om datgene wat ik net zei.
Ja.
Voor zover je beseft dat je niet vastzit aan die oorzaak en gevolg, ben je vrij. Voor zover je daar nog wel aan vastzit, is er geen vrijheid.
En dan kan het zijn dat je op een gegeven moment ook je grenzen wijst.
Ja, natuurlijk, op dat niveau gaan de processen door en dan kan er van alles gebeuren. Maar fundamenteel blijft dat wat ik net zei. Voor zover je bepaald acht, nou ja, is dat je identiteit daarin en dan zit je eraan vast. Zo ervaar je dat. Ja, alle activiteit, elke vorm, elke naam en begrip enzovoorts, je ziet de beperktheid. En wanneer je een beetje kritische wetenschapper bent, dan weet je ook dat er grenzen zijn aan jouw wetenschap, tuurlijk. En voor zover je denkt dat je mens bent, nou, ga dan ook maar kijken naar de grenzen. Maar voor zover je terugkeert naar jezelf als dat ruime bewustzijn, dan zeg je, ja, ach, het is eigenlijk dat toch weer zo'n hele betrekkelijke, geconditioneerde situatie, waarin mijn eigen zelf zijn niet opgaat. Ik zelf ga niet op in wat voor geconditioneerde situatie dan ook. Natuurlijk, dat mens zijn, dat is er wel een zekere zin. Maar het zelf zijn, dat gaat er niet in op. De identiteit ligt daar niet. En dat is juist dat meerdere. Wat je ook over jezelf kunt zeggen, wat anderen over jou zeggen, dan zeg je, nou, misschien is er ietsje van waar, maar ik ga daar niet in op. Dat is niet mijn definitie. Mensen die verzetten zich altijd tegen een etiket, tegen een definitie. Waarom? Omdat een mens niet een afgesloten systeem is, geen object is. Een subject ben je en dat kun je nooit objectiveren. Dus je kunt het nooit volledig beschrijven. Nou, dat geeft aan dat je boven elke beschrijving uitgaat. Heel simpel. Dat is de vrijheid. Als een persoon zegt van ik ben vrij, nou, dan is het goed mis. En dan hoor je de leraar ook zeggen van je denkt dat je vrij bent, je wordt helemaal bepaald. Oh ja? Nee, dat wil ik niet. Oh mooi, dan zijn we een stapje verder. Waar komt dat, die notie vandaan? Ja, natuurlijk ga je er tegen verzetten. Maar voor zover het gaat om die persoonlijke situatie waarin je werkelijk de mens denkt te zijn onder die condities, ja, er is toch geen vrijheid te vinden. Wanneer je maar genoeg weet van hersenen, dan heb je de hele mens te pakken, zegt Dick Swaap. Ja. Maar dat is natuurlijk zo, wanneer je daarmee identificeert. Alleen Dick Swaap die wil niet zien, en dat is in zo'n symposium hebben we het er ook over gehad, vroeg ik er ook verder over, van hé, hoe zit het nou met jezelf? U beweert dat iedereen zijn hersenen is. En dan als wetenschapper ga je zeggen, ja, ik ben ook mijn hersenen. Of ik ben alleen maar mijn hersenen.
Maar hij onderzoekt alleen zijn eigen gelijk, hè?
Nou ja, goed, dus dat moet wel, want het is voortdurend een tegenspraak met wat hij zelf zegt. Dan moet wanneer je zelf zegt, nee, ik ben ervan overtuigd dat dit en dat het geval is. Want dat die hersenen, dat de hele mens is. Nou, dan zit hij toch niet te praten, of laat ik zeggen, dan is het Dick Swaap die praat, maar het zijn de hersenen niet. Ja, de hersenen die willen en de hersenen verlangen en de hersenen zien. Toen zei ik al, nou, die schedel is aardig donker. Maar die hersenen zien niet. Onzin. Dat is onzin. Hersenen, dat is niks anders dan die grijze massa. Een beetje vettig.
Ja,
als je
eigenlijk de wetenschap beweert, je daar zelf het geheugen niet in de hersenen.
Niet in de hersenen?
Nee, niet.
Nou, dat zijn dan een paar speciale wetenschappers.
Ja, dat je mij precies toch heel dubbel houden wat jij dan zegt. Ik begrijp wat jij zegt,
ja.
Maar een man heeft diabetes.
Ja.
En die kan soms een buco hebben.
Ja.
En dan heb ik een heel intelligent lief mens die echt niet meer weet hoe een t-shirt aan moet.
Ja, goed.
Dus dat is gewoon iets chemisch.
Jawel, dus dat ontken ik niet. En ik ontken niet dat die hersenen ontzettend belangrijk zijn voor het gewone menselijke leven. Maar ik zeg, er is meer aan de hand dan dat.
Ja, oké, maar ik denk, het bewustzijn is dus ook voor een stuk afhankelijk van gewone voeding. En...
Ja, maar wanneer je werkelijk een klein beetje meer bewust bent geworden, dan blijkt er een soort bewustzijn te zijn dat uitgaat boven dat dagelijkse bewustzijn dat nodig is, bijvoorbeeld om al die gewone alledaagse dingen te doen. Zeg je, nee, dat zijn die vormen waarmee ook de lichamelijke vormen mee te maken hebben, de hele fysiologie en de hersenen. Natuurlijk hebben die te maken met al die vormgevingen, ja zeker. Maar er is iets meer. Want je zegt, nee, goed, het is mijn man en wat betekent dat? Nou, dat heeft toch een oneindige diepte. Hij gaat toch niet op in zijn diabetes?
Nee.
Nou, dat bedoel ik.
Maar tot die tijd ben ik nooit zo bewust geweest dat je bewustzijn in je beleving zo vreselijk afhankelijk is van 0,1 gram promille suiker in je bloed.
Ja, maar nogmaals, dat is dus iets voor jezelf om opnieuw te gaan bekijken. Natuurlijk is dat van belang in verband met allerlei gedragingen en herkenningen enzovoorts. Dat heeft allemaal met vormgeving te maken. Maar er is iets in elk mens wat een oneindige diepte heeft. En wanneer je daar naar kijkt, dan zeg je ja, natuurlijk. Wanneer je man helpt, dan zeg je nou, ik doe dat uit liefde. Ja, waarvoor? Nou, daar heeft die oneindige diepte mee te maken. En dan zeg je, ja, dat andere, dat is natuurlijk wel van groot belang voor het gewone functioneren. Natuurlijk. Maar er is veel meer aan de hand. Iemand die gaat niet op vanuit zijn eigen zelfzijn in dat functioneren.
Maar kan dat oneindige dan bestaan zonder dat lichaam?
Je kunt gaan kijken wat je daar in de ervaring van vindt. En dan zeg je ja, onder bepaalde omstandigheden, dan kun je inderdaad, bijvoorbeeld in diepe meditatie. Dan kan de hele wereld wegvallen, je hele lichaam is weggevallen. Terwijl er toch in lege zin er toch nog een zekere vorm van bewustzijn is.
Ik heb wel eens gehoord dat het in feite van belang is, het lichaam en de geest, natuurlijk, die persoonlijkheid, voor een beperkt gedeelte belangrijk is als beveiliging, bescherming van de essentie, van de zelen om te leven in deze wereld.
Nou.
Maar het slaat door.
Ja, dat zijn ook allemaal overwegingen op een bepaald niveau geuit, wanneer je kwetsbaar voelt en zo. Ik zou daar niet te veel mee bezighouden. Nee, het gaat werkelijk om die essentie van jezelf als zelf zijn, die een diepte heeft waarin geen objectivering meer aanwezig is, niet meer mogelijk is. Dus geen objectivering meer, dit is geen object meer van wetenschap. Dus het is ook niet een object wat betreft de hele fysiologie. En je ziet alleen, je kunt je daarmee identificeren. Dat is de incarnatie. En moet je eens kijken hoe fundamenteel dat wel niet is, die incarnatie met je lichaam. Ja, dat is dus dat je identiteit wordt. Terwijl het niet nodig is, er is weer een bewustwording mogelijk van datgene wat uitgaat boven die incarnatie. En dat is ontzettend belangrijk, want wanneer je wel denkt dat je opgaat in die incarnatie, dan zijn die lotgevallen daar ter plekke van het lichaam, zijn volledig jouw lotgevallen. Maar dan zie je dus dat mensen zo ook wel geobjectiveerd worden als een geval. Terwijl dat het ergste is wat maar mogelijk is. Het idee van een persoon is dat je die persoon niet volledig mag objectiveren.
Maar je kunt dan dat incarnatieverhaal ook weer in de overheid zetten.
Nou, dat bedoel ik, wanneer je werkelijk beseft hoe dat zit, dat je niet vastzit in die incarnatie, dan is het er open. Want dan ben je al bewust als zelf zijn op een heel ruimer niveau, ruimer dan dat van incarnatie.
Het is niet helemaal uitgesluit dat zoiets is.
Wat is?
Nee,
dat kan allemaal best. En die ervaring van vast te zitten in het lichaam, dat kent iedereen. Dus daar spreek ik er ook over. Zeg, nou, blijkbaar is dat een ervaring van de meeste mensen. Nou, uitstekend. Ga daar nou eens een keer mee aan de slag. Ga nou eens een keer afvragen, ben ik 100% geïncarneerd of is er iets meer in mezelf zijn? Daar gaat het dan om. En dan is het duidelijk dat in dat zelf zijn een besef is van vrij te zijn van die incarnatie. Nou, dat is meteen de doorbreking van al die oorzaak- en gevolgrelaties die wel bij die incarnatie horen.
Maar het cruciaal in dit verband is het idee dat het bewustzijn niet per se verbonden hoeft te zijn aan het lichaam. En als het even sterft.
Ja, dat kan. Maar het kan ook in een droomloze slaap. En het gebeurt in een diepe meditatie. Precies hetzelfde. Dat zeg je. Maar wanneer je in droomloze slaap zit, dan is er geen lichaam. Nee, dus dan laat je het open, maar het is daar niet aanwezig. En als je zegt het is wel aanwezig, dan ga je een ander standpunt innemen van de realist. Die zegt die materie die blijft bestaan zoals die is, enzovoorts. Nee, de werkelijkheid hangt af van jezelf. Ga kijken. Nou, wanneer je inderdaad, zoals vanmorgen met die oefeningen, je bent in de open ruimte licht. Dan zeg je, nou, waar is het zware lichaam? Dat is het toch niet meer? Wat zeg je?
Het is met een tijd voor je lichaam terugkeert.
Nou ja, goed. Dat merk je dan wel.
Hier die valkuil. Is er iemand die keert in een goede lichaam?
Nee hoor, het gaat zoals het gaat. Nee, maar überhaupt, hè, dat in bij mensen een idee komt van reïncarnatie of van het leven na dit leven. Dan zeg je, nou dan moet je kijken, blijkbaar is bij iedereen er toch ergens een besef dat je niet opgaat in de condities van dat menselijk lichaam en menselijke conditie. Dat er een besef is dat er een grotere ruimte is voor jezelf, waardoor je niet vastzit. Nou, dat is ontzettend waardevol. En wanneer je dat herkent en zegt, ja, blijkbaar is het zo. Nou, dan moet je niet weer terugkeren naar die oude situatie. Dan zeg je, nee, primair ben ik vrijheid en openheid. En anderen kunnen wel wat anders beweren. Maar mijn hele heldere vaststelling is anders. Ja, nee, goed. Dat kan.
Ook niet toe.
Ja. Maar ga steeds opnieuw weer de dingen vaststellen bij jezelf. Oh ja, nu heb ik deze ervaring, nu heb ik deze ervaring. Hoe zit het nou met waarheid? Oh ja, waarheid, oh ja. Dat betekent dat die geconditioneerde vormen van kennen steeds meer wegvallen. Nou. Prachtig. Dus je komt steeds minder vast te zitten. Ja, hardleerse mensen hebben het nodig. Kijk weer wat voor standpunten je allemaal wel niet hebt ingenomen. En elk standpunt heeft een eigen wereld. Een eigen situatie. Als je al die standpunten zo bekijkt, kom je toch tot de conclusie, het is ontzettend betrekkelijk. Elk standpunt heeft zijn eigen betrekkelijkheid. Dus die wereld die erbij hoort, heeft ook weer zijn eigen betrekkelijkheid.
En kun je op die manier ook naar verslavingen kijken? Ik bedoel verslavingen aan koffie, zoet, sigaretje, wijn.
Jawel, maar dan hangt het er. hangt ervan af hoe diep je dat doorziet bij jezelf. Dus dat betekent dus dat je kijk krijgt op die sfeer voorafgaande aan die verslaving. Dat je bewust wordt op het niveau voorafgaande aan de verslaving. Dan is de verslaving weg. Die verslaving was er niet altijd. Als je diep genoeg in jezelf terugkeert, dan vind je een niveau waar die verslaving niet aanwezig is. Als je daar bewust blijft, is de verslaving weg. Ja, dan blijf je. Nou ja, goed, maar dan blijf je in die sfeer zitten. Dat is begrijpelijk.
Maar moet je dan het. Ja, misschien
wil je het nog niet opnemen. Nee, nou, dan blijf je nog een tijdje lang daar een beetje ronddarren. Totdat het voor je genoeg is geweest. Maar zo gaat dat, zo gaat dat. Het gaat door totdat er andere krachten zijn die sterker zijn, die het doorbreken.
Je zegt dus, het gaat er om te doorzien bij de verslaving te laten.
Nee, ik zei, het gaat er om bewust te worden van je eigen niveau van zelf zijn. Voorafgaande aan het niveau waarin je verslaafd bent.
Ik merkte het mezelf altijd vroeg, door je een koekje. Dan creëer je eigenlijk een dualiteit dat het koekje pakt. Door dat denk ik eens gestopt met koekjes in.
Nee, goed, hoe het ook verder gaat. Maar je merkt wel dat het. Dat vastzitten aan iets. Dat het op een bepaald niveau aanwezig is. En wanneer je nou die beperktheid van dat niveau ziet, en dat je bewust wordt van het niveau dat veel ruimer is, daaraan vooraf gaat, dan wordt het heel betrekkelijk. En dat is de enige basis waarop verslavingen echt ook kunnen verdwijnen.
Of de identificatie.
Het gaat om de identificatie daarmee, natuurlijk. Waarin je vastzit. Het gaat natuurlijk niet om een koekje of om een sigaret, helemaal niet. Maar het gaat om het vastzitten. En om het vrij worden ervan.
Dus
dan zeg
je de ene kant gewoon,
Nou, ik ken er eentje, ja.
Maar je zegt hier dan dat de een. Daar vrij van moet komen. En
nee, ik zeg het gaat niet om die sigaretten. Het gaat om het al of niet vastzitten. Aan die sigaretten of iets anders. Als je heel ongelukkig voelt wanneer er geen sigaretten zijn. Dan zit je er blijkbaar aan vast. Nou, als je echt wijs bent, dan ga je terug dus naar een niveau voorafgaande aan dat vastzitten. En zeg, oh nee, eigenlijk heb ik dit helemaal niet nodig. Ik ben toch al compleet. Ja, of niet. Dan niet meer relevant, dat maakt niet uit.
Maar dat geldt voor lichaam ook, verslaving aan lichaam, persoonlijkheid, denken, emoties.
Dat geldt overal, dat geldt hetzelfde voor, tuurlijk. Tuurlijk.
Ook voor de liefde.
Het geldt voor alles. Voor zover ergens nog een vastzitten aanwezig is. Maar dan merk je dus, wanneer je gaat naar het gebied voorafgaande aan het vastzitten, dat alles compleet is. Ook de liefde.
Ja, ik kan me voorstellen dat af je geboorte liefde ervaart. Hoe kan je dan terug naar het moment dat de liefde er nog niet was?
Wat voor idee heb je van liefde?
Dat kan ik bijna niet zeggen hoor.
Nee, dat is ook nauwelijks te zeggen. Maar het heeft wel te maken met een oorspronkelijke eenheid. En dat maar voort laten bestaan, dat ook in concrete situaties, dat je niet een scheiding gaat aanbrengen, maar inderdaad totaal open staat.
Ja, dan heb je over de eenheid van liefde in jezelf.
En dat is niet jezelf, dat gaat om alles. Dat heeft niks meer met jezelf te maken. Het heeft ook alles met jezelf te maken, maar niet meer met een persoonlijk zelf. Dus je moet dat onderscheid maken, persoonlijke liefde of wanneer je spreekt over dat oorspronkelijke wat te maken heeft met non-dualiteit. Op persoonlijk vlak dan zie je alles fluctueren. Ook de liefde. Behalve wanneer je die verdieping krijgt voorafgaande aan de persoon, dan wordt het anders. En dat bedoel ik, ga terug naar het gebied voorafgaande aan dat gebied waar die beperkingen zitten. Zolang er nog even een stukje ego-belang in de liefde zit, nou ja goed, moet je het dan nog liefde noemen, maar vooruit, het wordt wel gedaan. Maar je ziet wel de problemen komen. En dan zeg ik, nee, ga terug naar die sfeer voorafgaande aan die beperkingen in de liefde.
Terug naar wat je
werkelijk
bent.
Ja. Ja.
En dan wordt de liefde met iemand anders nog ook veel fijner.
Wat zeg je?
Dan wordt de liefdesuitwisseling met iemand anders wordt toch ook veel completer.
Ja, natuurlijk. Ja. Dat wordt ook compleet. Natuurlijk. Want wanneer daarin wat storingen zijn, nou ja, dat heeft altijd te maken met je ego. Met je ik-ideeën. Ja, het is eigenlijk dus weer heel simpel. Nou ja, ik zou het inderdaad me voorstellen, daar houden we het op.